Welkom bij Delft tussen de regels, een project met 12 literaire wandelingen door Delft. Daarin zien we de stad Delft, Delftse mensen en Delftse gebeurtenissen door de ogen van schrijvers, zoals zij die beschreven in hun verhalen, romans, gedichten, toneelstukken, films, opera's en liedjes. Delft tussen de regels omvat 12 podcasts met audiotours, die belangstellenden kunnen downloaden op de smartphone of computer. Daarmee gaan de deelnemers op een zelfgekozen moment en met een zelfgekozen gezelschap wandelen. En vanuit de luie stoel luisterwandelen is ook mogelijk. Tussen augustus 2020 en juli 2021 verschijnt elke maand één nieuwe audiotour met een ander thema op de website van Delvia Bata Forum, die u gratis kunt downloaden. Delft tussen de regels is mogelijk gemaakt door bijdrage van het Cultuurmakersfonds, de historische vereniging Delvia Bata Forum, gemeente Delft, TU Delft en DSM Delft BV. Samenstelling en voice-over Margriet van Bebber. Stemacteur Piet van der Pas. Componist audio-engineer Titus Leeuw. De audiotours zijn een vervolg op het initiatief van Rotary Club Delft Vermeer, die jaarlijks een literaire wandeling door Delft organiseert voor een goed doel, met een grote groep deelnemers. Om in coronatijd toch te kunnen wandelen, is de groepswandeling nu omgezet in 12 audiotours. Uw vrijwillige bijdrage is welkom op de rekening van Rotary Club Delft Vermeer en bestemd voor de Delftse Kinderacademie. Audiotour 7, Delftse jeugd. Tijdens de wandeling hoor je hoe schrijvers en dichters over kinderen en jongeren in Delft schreven. Over wonderkinderen, kwajongens, oorlogskinderen, hangjongeren, koninklijk kroost en spijbelende pubers. Over klassenverschillen bij de Delftse schooljeugd, over kindertaal en de Delftse tongval. Begin de wandeling op het Sint-Agathaplein, bij het beeld van Willem van Oranje, in de tuin bij Museum Prinsenhof. 1. Sint-Agathaplein, Koningskind. Het Prinsenhof is gevestigd in het voormalige Sint-Agatha-klooster, dat omstreeks 1400 werd opgericht. Willem van Oranje kwam er met zijn gezin wonen bij de reformatie in 1572 als gast van priordichter Cornelis Musius, 1500-1572. Het klooster werd omgedoopt tot Prinsenhof. De 12 jaar voor zijn dood verbleef hij er regelmatig en vooral de laatste jaren voor zijn dood zocht hij zijn toevlucht binnen de Delftse stadsmuren. Op de eerste verdieping was zijn slaap- en werkvertrek, nu Prinsenkamer. De vierde vrouw van Willem, Louise de Coligny, beviel er van prins Frederik Hendrik in januari 1584, een half jaar voor de moord op vader Willem. In de Rijmkroniek des Vaderlands, door de dichters Jean-Pierre Rabhi en Driek van Wisse, 1943-2010, vertelt vader Willem-Alexander zijn dochter Amalia de vaderlandse geschiedenis, die voor een deel de geschiedenis van zijn familie blijkt te zijn. De huidige Oranjes stammen af van de broer van Willem van Oranje, Jan de Oude. In het eerste hoofdstuk leidt Willem-Alexander zijn verre voorvader als volgt in.
Als een volk niet verder kan, verlangt het naar een sterke man die boven de partijen staat en, onbaatzuchtig en kordaat, met goddelijk gezag bekleed, de natie tot een eenheid smeet. Godlof, zo is het ook gegaan. Er diende zich een redder aan. Met hem begint, naar men wel zegt, onze geschiedenis pas echt. Toen hij Charlotte moest verliezen, hertrouwde hij nog met Louise, een weduwe, de Coligny, die al wat ouder was, maar die Frederik Hendrik heeft gebaard. En dat is wel vermeldenswaard, want het is via deze lijn dat wij nog steeds oranje zijn.
Loop door de twee poortjes naar de Oude Delft en ga rechtsaf tot nummer 117, 119. 2. Oude Delft 117, 119. Haveloze en deftige kinderen. Dit was voor haar huwelijk het woonhuis van de Delftse schrijfster Jo van Ammers Kular, 1884-1966. Van haar romans spelen zich er drie in Delft af. Een ervan is Ma, een familieroman uit de jaren 1871-1901. Niet veel kinderen groeiden op in de deftige, monumentale panden op de Oude Delft. In de beschreven periode, eind 19e eeuw, speelden standsverschillen nog een belangrijke rol. De straatnamen Lange Gracht en Gortsteeg zijn verzonnen.
Het huis had een brede voorgevel, doch het was slechts twee kamers diep. Voor lag er dan een stille gracht die de saaie naam Lange Gracht droeg. Was eigenlijk niet deftig genoeg en bovendien veel te klein voor een groot gezin. Doch Melchior Quint, kapitein der artillerie, kon zich niet veroorloven om een groot en voornaam huis aan het Oude Delft te bewonen, zoals feitelijk voor zijn stand had gepast. Aan de achterkant grenste het aan een nauw slop met oude vervallen woningen die aan de gemeente hoorden en waarin een groot aantal armlastige gezinnen woonden. Op het bordje aan de ingang stond Gortsteeg. Maar daar er altijd ontelbare kleine kinderen in de zwarte deurgaten of in de goten speelden, had Ma het Grutberg gedoopt. In alle gezinnen waar zij kwamen, waar de vader officier was als de hunne, of een hoog ambtenaar, of een lid van de rechterlijke macht, werd met strenge eenvoud en uiterste zuinigheid een onverbiddelijke, deftige stand opgehouden. En aan alle was het besef van dien stand en de verplichtingen die hij hun oplegde van jongs af ingeprent. Op de jonge heren en de jonge juffrouwen school wisten zij precies met welke klasgenoten zij na schooltijd mochten spelen en met welke niet. Geen van hen zou het wagen een kind uit hun winkel mee naar huis te brengen, of om zelf door te dringen in de geheimzinnige ruimte die zich achter of boven een winkel bevond. En nog veel verder van hen af, als komend uit een andere wereld, was het kroost uit de sloppen en de stegen, of uit de nauwe vuile straatjes bij de Oost- en Zuidpoort, dat vlak langs de deftige grachten liep om een belletje te trekken, vuilnisbakken uit te halen, of obscene poppetjes op de glanzend geverfde deuren te krassen. De haveloze kinderen van het plebs, het grauw, of als men het netjes wilde zeggen, de schamele gemeente. Er was een afgrond tussen de deftige kinderen en die van het volk, die nimmer werd overbrugd.
Loop even door, steek de brug over naar de overkant van de Oude Delft en loop daar op de Oude Delft terug tot nummer 102. 3. Oude Delft 102. Kindertaal en de Delftse tongval. Boven de poort van nummer 102 is een beeltenis te zien van dominee-dichter Petrus Augustus de Genestet, 1829-1861, gemaakt door de beeldhouwer professor O.D. De Genestet vestigde zich in 1852 als remonstrant gereformeerd predikant in de schuilkerk achter de poort. In 1859 overleden zijn vrouw en zoontje. Hij verhuisde als een gebroken man naar Amsterdam, waar hij enkele jaren later overleed. De Genestet is vooral bekend geworden om zijn tamelijk eenvoudige, meestal verhalende gedichten, waarin hij ook vaak stelling nam tegen de theologische conflicten in zijn tijd. Verschillende van zijn gedichten verwijzen naar Delft, waaronder het 69 strofen tellende De Mailbrief. Het kindertaaltje van de Genestets tweede dochter Annie is onderwerp van het gedicht Annie's Taal, waarin hij waarschuwt voor den Delftse tongval.
Geen dichter schiep ooit de zoeter taal. Geen schrijver maakt zulke zinnetjes als gij, bruin wicht, klein ideaal van al uw moeders vriendinnetjes. Wie drommel leerde u toch zo lief en geestig uw woordjes te schikken, te snappen zo onafvolgbaar naïef, met mondje en handjes en blikken? Ik heb beproefd te schrijven als gij, o schalkje, gewoon zij te spreken, beproefd in proos en poëzij, mijn povere kunst is gebleken, dat uit uw kinderlijk gemoed zo geestig en lieftallig uw taaltje vloeien, steeds zo zoet, eenvoudig, oprecht en bevallig, dat God u bewaren voor ons vals, ons afgesproken taaltje, ook voor den Delftse tongval, als voor het Rotterdamse haaltje.
Loop door op de Oude Delft. Ga rechtsaf de Nieuwstraat in tot nummer 14. 4. Nieuwstraat 14. Tieners in de kroeg. Café de Joffer in de Nieuwstraat 14 stond model voor café Tom, Dick en Harry's in de roman Nestspel van Gerdy van der Stap, die voor de roman kon putten uit haar eigen Delftse jeugd. De tieners René en Gonda uit de Wippolder wagen voor het eerste stap naar een echte Delftse kroeg.
Om 9:00 zaterdagavond stonden we aarzelend voor de pui van Tom, Dick en Harry's. We zijn veel te vroeg, het is hartstikke leeg, zei Gonda. Wat geeft het? Als het heel druk was, zou het nog veel enger zijn. Toch duwde ik Gonda vooruit. Die stapte met onverwacht lef naar binnen en ik volgde haar. Ze was het zinnenbeeld van gratie. Lang en rank was alles aan haar. Ik keek hoe ze met een bijna onmerkbare beweging van haar smalle heupen op de barkruk schoof. Ze wierp haar hoofd naar achteren en haalde een hand met gespreide vingers als een kam door haar krullen. Trots klom ik op de kruk naast haar en wenkte de barkeeper. Meneer, mag ik 2 pisang ambon met jus d'orange? De barman begon te lachen. Enkele mannen verderop aan de bar ook. Zeg maar Tom hoor, meid. Dankjewel Tom, zei ik braaf toen hij de drankjes neerzette. Gonda en ik proosten en keek elkaar triomfantelijk aan. Daar zaten we dan, in de beruchtste kroeg van Delft, at de bar, aan de drank. Een uur later waren we in een geanimeerd gesprek. Naast Gonda stonden 2 gozers, Siert en Bastiaan, die om het hardst probeerden indruk op haar te maken en voortdurend drank bestelden. Tom, doe hier nog 2 van die groene wijvendrankjes en wat bier. De barman hing, als hij niets te doen had, half over de bar en hield mijn hand vast. Waar ben jij mijn hele leven geweest? Ik giechelde. Op de lagere school. Tom was minstens zo oud als mijn vader.
Loop de Nieuwstraat uit, dan rechtsaf de Wijnhaven op, linksaf via de Waagsteeg naar de markt. Vervolg aan de rechterkant van het stadhuis tot Markt 45, bij de winkel met Delfts Blauw. 5. Markt nummer 45. Fietsvriendjes. In het verhaal Naar Delft heen beschrijft Kees van Kooten, in de stijl van een opstel van een 10-jarige jongen, de fietstocht van 3 vriendjes die van Den Haag naar Delft willen fietsen. Ze komen tot Wateringen, maar willen nog wel op zoek naar een Delfts blauw souvenir.
Hij had zijn spaarpot leeggeschud. Een koperen spaarpot van de Nutspaarbank is dat, met een gleuf waar je mes in moet steken en dan voorzichtig de spaarpot heen en weer wiebelen op zijn kant, zodat de centen, stuivers en dubbeltjes, alsof ze op een glijbaan liggen, langs dat mes naar buiten kunnen. Daar wilde Ronald iets verkopen voor zijn moeder in Delft. Dan moet je iets van Dels Blauw kopen, zei Eddy, die pas om 9:30 aankwam rijden, maar geen brood bij zich had, omdat hun brood net op was thuis. Hij had zelf de laatste genomen, het kontje. Eddy heeft het altijd over het kontje. Wij zeggen thuis gewoon kapje tegen de laatste boterham. Ze zeggen ook geen Delft, maar Delft bij Eddy thuis. Ronald zei dat we voor hem geen eens verder hoefden meer naar Delft heen. Hij vond het hier in Watering ook best leuk. En ik hoefde ook niet zo hard meer naar Delft. We gingen erom stemmen en met 3x0 stemmen zouden we terug naar Den Haag fietsen. Ik dacht, dan kan ik nog net de laatste 3 platen van de arbeidsvitamine horen en mijn moeder staat nu in de voorkamer te strijken en mee te zingen. Maar Ronald wou eerst nog zoeken of ze in Wateringen niks van Dels Blauw te koop hadden. Wij kwamen een winkel van de Vivo tegen, maar die had niks. Daarom kocht Ronald een grote gezinsdoos lucifers voor zijn moeder, van het merk Gong, dat wij niet hebben in Den Haag. Dus daar zou ze wel beren blij mee zijn.
Loop door aan de rechterkant van de markt tot de Bijbelbrug. Houd halt op de brug met zicht op het pand van de bodyshop, hoek Ouder Langendijk, Jacob Gerritstraat. 6. Hoek Ouder Langendijk, Jacob Gerritstraat. Overleden kind. Op de hoek Ouder Langendijk, Jacob Gerritstraat woonde de dichtende boer uit Abswoude, Hubert Cornelisszoon Poot, 1689-1733. Hij kreeg grote bekendheid als de dichter van het landleven. In 1732 trouwde hij de dochter van de burgemeester van 's-Gravenzande. Ze verhuisde naar Delft, waar Poot een tabakshandel begon op de Ouder Langendijk 25, waar nu de bodyshop is gevestigd. Op de zijgevel aan de Jacob Gerritstraat is een fragment aangebracht uit het gedicht Nacht, over de sterrenhemel boven de Delftse markt. In de tijd van Poot was kindersterfte hoog. 1 op de 5 kinderen stierf binnen een jaar na de geboorte. Dat de dood een alledaags verschijnsel was, wil niet zeggen dat men er gemakkelijk mee omging. Het overlijden van hun dochtertje was een grote klap in het leven van het echtpaar Poot. Daarover schreef Poot een beroemd geworden gedicht.
Op de dood van mijn dochtertje. Jacoba trad met tegenzin ter snode wereld in en heeft zich aan het eind geschreid in haar onnozelheid. Zij was hier nauw verschenen of ging wel graag weer heen. De moeder kust het lieve wicht voor het levenloos gezicht. En riep het zieltje nog terug. Maar dat, te snel en vlug, was nu al opgevaren bij Gods verheugde scharen. Daar lacht en speelt het nu zo schoon rondom den hoogste troon. En spreidt de wiekjes luchtig uit door wee nog smart gestuit. O bloem van 13 dagen, uw heil verbiedt ons het klagen.
Een paar maanden later, op Oudejaarsdag 1733, stierf Hubert Poot zelf, 44 jaar oud. Ga linksaf de Oude Langendijk op en loop door tot nummer 36 en 38, waartussen de onderdoorgang is naar de Maria van Reigersbergstraat. 7. Ouder Langendijk 36-38. Wonderkind. Hugo de Groot, 1583-1645, zouden we in onze tijd een wonderkind noemen. Hij werd in Delft geboren in een invloedrijke Delftse familie. Zijn vader was een tijd lang burgemeester van de stad. Hugo kreeg al vroeg thuis onderwijs van zijn vader en van een huisleraar. Hij leerde Latijn, de taal die in die tijd belangrijk was voor internationale contacten tussen geleerden en voor wetenschappelijke boeken. Op 8-jarige leeftijd schreef hij al versjes in het Latijn. Hij was nog maar 11 jaar toen hij naar Leiden verhuisde om daar aan de universiteit geschiedenis en rechten te studeren. Op zijn 15e reisde Hugo de Groot met raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld naar het Franse Hof om steun te krijgen in de opstand tegen Spanje. De Franse koning was vol lof over hem en noemde hem het wonder van Holland. Hugo trouwde met Maria van Reigersberg, die het brein was achter zijn ontsnapping uit slot Loevestein in een boekenkist. Hugo de Groot hield zich bezig met grote vragen over van wie de zee is en over oorlog en vrede. Hij zou wereldberoemd worden met zijn publicaties over het volkerenrecht en het zeerecht. Hij schreef wel 80 boeken en hij bleef gedichten schrijven in het Latijn. De Groot maakte een tocht in de zeilwagen van Simon Stevin. Dat is een voertuig op wielen met zeilen dat aangedreven door de wind over het strand kon racen. Uit een lang vertaald gedicht volgt hier een kort fragment.
Op den zeilwagen, 13. Door de winden voortgedragen, langs de golven op den grond, geef mij enkel zulk een wagen en ik vaar den aardbol rond.
Meer over Hugo de Groot hoor je in audiotour 2, de stadsgeschiedenis, en 5, het imago van Delft onder schrijvers, en 6, bekende Delftbewoners. Ga linksaf over het vrouwenrecht. Bij de tweede brug links de Voldersgracht op. Stop bij nummer 21. 8. Voldersgracht 21. Oorlogskind. Waar nu het Vermeercentrum staat, stond voorheen een schoolgebouw. Jeugdboekenschrijver Dolf Verroen is in Delft geboren en maakte als jongen de periode van de Tweede Wereldoorlog mee. Speciaal voor de jeugd tekende hij zijn herinneringen aan de oorlogstijd in Delft op in de jeugdroman Als oorlog echt is. In 2016 schreef hij het kinderboekenweekgeschenk Oorlog en Vriendschap. Joop is 11 jaar als de oorlog uitbreekt. Hij wil net als zijn vriend Kees naar de handelsschool op Voldersgracht 21.
School. Wij zaten in de 7e klas, een soort herhalingsklas voor domme kinderen. We konden niet van school af omdat alle vervolgscholen in de stad bezet waren door de Duitsers. Alleen het gymnasium functioneerde nog. Bijna alle meisjes wilden naar de huishoudschool en een heleboel jongens naar de ambachtsschool. Wijntje wilde het liefst naar het gymnasium, maar dat vonden haar ouders onzin. Ze mochten naar de Mulo, maar die werd door de Duitsers gebruikt als opslagplaats. Kees wilde naar de handelsschool omdat die opeens was vrijgekomen. Dat wilde ik dus ook. Gaan we samen, zei Kees verheugd. Mijn vader was erop tegen. Daar hoor jij toch niet, zei hij. Daar leer je handel drijven. Dat kan jij volgens mij niet. Ook meester Millenaar vond me niet geschikt. Hij zou naar het gymnasium kunnen als hij niet zo speels was, zei hij tegen mijn vader. Ik sprong uit mijn vel. Ik? Speels? Hoe kwamen ze erbij? Je zou wat meer aandacht aan je werk moeten besteden, zei mijn vader. Dat is wat de meester bedoelt. Daarmee was de kous af. Maar voor mij niet. Ik zou niet rusten voor ik naar dezelfde school als Kees kon. Op een middag gingen we kijken of de school al ontruimd was. De school stond achter de markt aan een klein grachtje in de binnenstad. Soldaten sjouwden ledikanten, zakken, beddengoed en matrassen naar een vrachtwagen die met draaiende motor stond te wachten. In half Duits, half Nederlands vroeg Kees of we even naar binnen mochten. Het was overal een puinhoop. De gang leek op een groot stenen hol. Het lokaal aan de grachtkant had afschuwelijk hoge ramen. En het was er ijskoud. De muren waren besmeurd met verf en de schoolborden hingen naar voren alsof iemand had geprobeerd ze los te rukken. Je kon je niet voorstellen dat hier ooit kinderen hadden zitten leren.
Loop verder op de Voldersgracht tot nummer 12. 9. Voldersgracht 12. Vaderkenner. Op deze plek stond een van de verdwenen Delftse bioscopen, City Select. In de roman Films, Vaders en Neuzen van de Delftse roman- en toneelschrijver Jan van der Mast wordt hoofdpersoon Jelle thuis geringeloord door een voetbal- en vakbondsvader, die hij leert aanvaarden zonder te accepteren. Hij ontpopt zich als een geducht vaderkenner en een groot filmliefhebber. Dromend van een voorlees- en filmvader zoekt hij naar de universele vaderwet. De schrijver begint met het rubriceren van alle vaders die de jongen ooit verzon.
Voetbalvaders dwongen je achter een zak met lucht aan te hollen. Je mocht geen training overslaan. Wolkbreuk of hevige sneeuwval vormde geen excuus. Het betaalde voetbal lonkte. Je moest minstens zo goed worden als zij, die intussen hun eigen verrichtingen schromelijk overdreven. Ze beschikten over een indrukwekkend stemgeluid dat moeiteloos de lengte van het veld bestreek. Vakbondsvaders zaten weggedoken achter de krant. Ze bespraken elke actualiteit, hoe miserig ook, waren afwezig wanneer je ze nodig had, vergadering, congres of staking. Konden zich verschrikkelijk opwinden over de situatie op de werkvloer, over inhalige ondernemers of loonpolitiek in het algemeen. Hadden bruin-gele vingers van de cheque. Voorleesvaders lazen elke avond op de rand van je bed je favoriete boek voor, met gekke stemmetjes. Je hoefde hen nooit 10 keer te vragen. Sloegen het boek niet te vroeg dicht. Maakten het verhaal af en lazen voor de zekerheid nog even door wanneer je ogen dichtvielen. Wisten de volgende dag precies waar ze gebleven waren. Filmvaders namen je elke week mee naar de film, zelfs als je geen zin had. Vooraf trakteerden ze op limonade, in de pauze op een ijsje en ter afsluiting op patat. Ze legden helder uit wat je had gezien.
Loop door naar de kamerette en stop bij de visbanken. 10. Kamerette. Hangjongeren. Schrijver Jeroen Brouwers woonde een tijd in Delft. In een verhaal in het door Wim Hazeu opgerichte tijdschrift Kentering typeert Brouwers de Delftse jongeren. Het gaat over een middag die zich niet van andere middagen onderscheiden.
Men omschrijft deze middagen met Delftse middagen, daar ze even saai zijn als de stad, even fatsoenlijk als de ogen van vitrage in de gevels. Delft is de netste stad van Nederland. Het is onmogelijk om er iets te doen, laat staan iets te doen dat slecht is. Puisterige jonge lieden klitten samen bij de visbank, hullen zich in braltaal en zijn de enigen die onwelvoegelijkheden debiteren. Meisjes gaan er dubbel gebroekt.
In zijn debuut Zonder trommels en trompetten beschrijft Jeroen Brouwers hoe de 16-jarige hoofdpersoon begint aan zijn roman over Delftse mensen.
16 jaar oud en vol van het vuur was ik, dat heden is gedoofd, om schrijver van onsterfelijk werk van literarische aard te worden. Ik zei, zie hier een schrijver, en spitst nu allen uw oren. Zijn naam is Brouwers, de eerste Jeroen in Nederlands letteren. En deze zal die roman van Delftse mensen wel eens even concipiëren, en zo gezegd, zo gedaan. Aan mijn tafeltje aan het raam gezeten, ziende naar Delft, hoe ik het zou beschrijven, in een der vertrekken van het pand Oude Delft nummer 57, naast het politiebureau, begon ik te schrijven. En ja, reeds zag ik mijzelf met roem en linten overladen, en ook reeds mijn jonge schrijvershoofd in de Delftse Courant en in het Delfts Katholiek Dagblad nevens de in flinke kapitalen gestelde kop 16-jarig auteur schrijft roman van Delftse mensen door onze speciale letterkundige medewerker. De roman die ik schreef heette Buiten de Muren en was herfstig van teneur. Een chagrijniger oord dan Delft was mij niet bekend en enger mensen dan Delvenaren ook niet. Het werd een roman vol opstanding en bronst. Er werd door de 16-jarige hoofdpersoon ervan in hoofdzaak met meidertjes ter ledikant getogen, want dat wilde ik zelf zo erg gaarne eens een keer na al die jaren binnen de pensionaatmuren die zeer ongezond voor me waren geweest en waaruit ik tot heden toe enige tics heb overgehouden, bijvoorbeeld mijn gereserveerde vormelijkheid en mijn permanente angst dat iemand mij onverhoeds van achteren aanvalt en klappen op mijn hoofd geeft.
Steek de brug over en ga rechtsaf de Hippolytusbuurt op naar nummer 39. 11. Hippolytusbuurt 39. Zoon van winkelier. Op de Hippolytusbuurt 39 moet begin 20e eeuw een kantoorboekwinkel geweest zijn. Een ogenschijnlijk onbeduidend velletje papier uit 1948, met Hippolytusbuurt nummer 39 Delft erop gedrukt, blijkt een unieke mijmering te bevatten van ene J.C. Cuvée, die naar zijn geboortehuis op zoek gaat. De schrijver blikt terug op zijn jeugdjaren, omdat hij nu in het jaar 1948, waarin hij dit schrijft, blijkbaar afscheid neemt van zijn werkende leven. Vol liefde schrijft hij over zijn vader. Met hart en ziel was vader boekhandelaar. Het vak had zijn volle liefde en hij wist die liefde op mij over te brengen. En over de bron van zijn carrière. Stond dus op Hippolytusbuurt 39 in Delft mijn wieg, daar lag ook de bakermat van mijn levenswerk. Via zijn verhaal nemen we een kijkje in kantoor en winkel.
Op de hoek de sigarenwinkel van Swers, dan de slagerswinkel van Lindeman, dan de hoedenwinkel van de dames van der Heide, dan de spekslagerij van Hartman, en dan nummer 39. Ons huis, mijn geboortehuis. Blind van ontroering sta ik nu in het kantoor. Ik bijt de tanden op elkaar. Dwing mezelf de ogen te openen en te zien. Daar aan zijn bureau zit vader, klein manneke, verdiept in zijn werk. Daar haaks tegenaan mijn lessenaar, zo geplaatst dat ik recht in de winkel kijk. Links tegen de muur een grote tafel, waarop de boodschappen gesorteerd worden en waaraan de knecht, Piet Visser, des avonds de tijdschriften voor de leesmappen kaft. In het midden een grote tafel waaraan 's avonds de boekhouder, meneer Van der Lee, zit. Langs de overige wanden kasten met boeken en een platenkast. De scheiding tussen kantoor en winkel werd gevormd door een soort lange toonbank. Haaks op die toonbank tot een grote tafel en langs de twee zijkanten van de winkel grote kasten. Dit alles vol boeken. De toonbank had aan de achterkant grote laden, vol met gummetjes, potloden, wieken, penhouders, elastiekjes, doezelaars, inklapjes enzovoort enzovoort. Wat hebben we daarmee, toen we klein waren, vaak zondags winkeltje gespeeld?
Loop verder door tot de brug die leidt naar de Koorstraat en stop bij boekhandel Paagman. 12. Koorstraat. Schooljongen in de zomervakantie. De literaire wandeling over de Delftse jeugd eindigt in de Koorstraat met een jeugdherinnering van de in Delft geboren en getogen dichter Jan Boerkoel, 1945-2010. Het gedicht brengt ons terug naar een zomer in een tijd dat de winkels dicht waren op zondag.
Koorstraat. Ik demonteer oud heimwee, vind daar onder andere landerig rondhangen in een lege stad, duurzaam zonnig, duurzaam stoffig, wachten op vriendjes die, stevast op vakantie, verveling niet verdrijven. Weer niks te doen. Thuis broertjes en ouders, wat heb je daar nou aan? De godganse dag lummelt een zondag door voor altijd uitgestorven straten.
Tot slot, de cultuurmakers Margriet van Bebber, Piet van der Pas en Titus Leeuw hopen dat u plezier heeft beleefd aan deze literaire wandeling. U kunt uw waardering kenbaar maken door een vrijwillige bijdrage aan Rotary Club Delft Vermeer, bestemd voor de Delftse Kinderacademie. Half maart 2021 verschijnt deel 8 van Delft tussen de regels, Burgers van Delft.